Drie kwesties gehad, nog één te gaan. Dus niet de minste, nog een maand. En dan kunnen we opnieuw naar de stembus. Ditmaal om de Nederlandse vertegenwoordigers voor het Europees parlement te kiezen. Maar wat kunnen die daar nou eigenlijk bewerkstelligen?
Het beroep Europarlementariër heeft ook een bijzonder slechte reputatie. Vriendjespolitiek. Parlementariërs die meer geven om hun status dan om de inhoud.
Gerben-Jan Gerbrandy zit hier aan tafel, als Europarlementariër namens D66. Dit was een kritische reportage van de collega's van Nieuwsuur. U hoorde dit en dacht toen...
Ik dacht even dat ik naar een uitzending politieke partijen van de PVV aan het kijken was. Want ik vond dit echt Nieuwsuur onwaardig. Ten eerste zaten er echt volstrekte onzin in de uitzending. En het beeld dat Nederlandse Europarlementariërs niks voor elkaar krijgen, daar klopt helemaal niks van. Op het moment dat de uitzending gaande was, was er een debat in de plenaire zaal over het bewaren van data. Privacy, beschermen van de Europese consumenten. Daar zijn Nederlandse Europarlementariërs leidend in geweest. In dezelfde week, we hadden onze laatste plenaire week. Het meenemen van pensioenen over de grens als je verhuist naar een ander land. Een Nederlandse Europarlementariër die dat leidde. We hadden een debat over en wetgeving over het tegengaan van plastic afval, waarbij op een gegeven moment de voorzitter zei: het lijkt wel een Nederlands debat. We zijn heel dominant door de manier waarop wij opereren als Nederlandse Europarlementariërs. Niet allemaal. Ik bedoel, het PVV-smaldeel zal geen deuk in een pakje boter schoppen. Maar de overigen zijn heel effectief. Dus dat beeld dat klopt totaal niet.
Wat vindt u van dat beeld? Klopt dat wel of klopt dat niet, meneer Boekenstein?
Het is wel grappig dat ik als eurofiel nu een kritische noot moet doen.
U trommelt er flink op los.
Nee, het gaat me wel om de waarheid. Wat ik goed vond aan de reportage van Chris Ostendorf... Kijk, het is gewoon de waarheid, dames en heren ook... dat die SP-fractie uit elkaar is gevallen. Dat vind ik niet zo mooi. Het is de waarheid dat de PVV-fractie totaal als losstand aan elkaar hing. Het is de waarheid dat de VVD-fractie niet eens meer met elkaar sprak... en dat er eentje overliep naar een andere partij.
Twan Manders.
En het is ook waar dat bij de PvdA-fractie zelfs rechtszaken... Nou, ik vind dat... ook je hoeft nou niet gelijk een grote euroscepticus te zijn... om van fracties te eisen dat ze goed met elkaar... Dus ze zouden gewoon, zoals de D66-fractie, doet dat heel keurig. Hè? Ik vind wel dat moet gebeuren. En kennelijk is in de luwte van de aandacht... want het is toch nog zo als je Europarlementariër bent... dat je toch wat minder aandacht hebt dan Den Haag, is mijn indruk... zijn er toch ernstige dingen gebeurd. En ik vind dat we ook recht hebben om dat te weten.
Ja, nou, zijn er misschien luisteraars die denken... zit daar iemand te trommelen? U bent natuurlijk pianist van uzelf. Maar dat zijn dus de tikjes die u zo af en toe hoort. Maar ja, Arend-Jan Boekenstein zet dus zijn woorden kracht bij. Heel duidelijk. Dat beeld is niet fraai. En dat verhoogt wel het scepticisme bij ons, Madeleine van Torenburg. Ook bij u?
Nou, dat herken ik wel. Dat is natuurlijk zo. En tegelijkertijd ben ik het wel eens met het argument... dat je wel ziet dat er heel veel gebeurt. Ik zie het ook, Lambert van Nistelrooy bijvoorbeeld... als ik kijk naar hoe hij bezig is met de economische kracht. Inderdaad, ja, tuurlijk. Vanuit Brabant, maar ook voor de rest van Nederland. Ria Omen, degene die met de pensioenen bezig is geweest. Je ziet ook dat het wel belangrijk is dat je daar linkjes hebt... tussen nationale parlementen en Europarlementariërs... die elkaar daar zoveel mogelijk in proberen te vinden. Nou, ik geloof best dat het ingewikkeld is om daar als... paar kleintjes in hele grote fracties het verschil te maken. Het is in Nederland al af en toe ingewikkeld om dat te doen. Natuurlijk, als we daar verwachtingen bij hebben... dat we morgen die olietanker eventjes in 45 graden draaien... ja, dan hebben we ook, we moeten ook een beetje aan verwachtingenmanagement doen.
Op die olietanker zitten 751 parlementariërs. Heb je het gevoel dat die Nederlandse afvaardiging ervan... meneer Hiddema wel daadwerkelijk wat kan bewerkstelligen?
Kijk, dat moet je niet aan mij vragen, maar ik weet zeker dat 90% van de bevolking het gevoel heeft dat we nu niet al lang niet meer weten waar het over gaat. En dat...
Daar gaan we opnieuw beginnen. Het ging over Europa.
Ja, precies. Dat is het manco. Want daar kan mensen zich helemaal niks bij voorstellen.
Europa is per definitie een abstractie.
Ik vind het een bedreiging voor de democratie. Naarmate Europa hoger opgeeft van het democratisch karakter, wat hen zou typeren, wordt het begrip democratie compleet ondermijnd. Een democratie is voor mij een vitale democratie. Dat wil zeggen, dat is nogal wat, dat de burger, de democratie die bestaat bij acceptatie, bij instemming. De burger die moet zich houden aan regels, die krijgt decreten, die krijgt reglementen over zich heen. Die accepteert die, zolang die weet dat mensen boven hem gestelden zijn vertegenwoordigers, of desnoods vertegenwoordigers van mensen waar hij het niet mee eens is, op dat moment de macht hebben. Dan is hij bereid om zich daaraan te houden, want die komen uit een volksgemeenschap waar hij democratisch is opgevoed, democratisch beseft heeft gekregen, en die gunt de een de kans en dan de ander. Maar Europa is geen volk. Wij hebben geen gemeenschappelijk democratisch besef met al die volken bij elkaar.
U hebt wel het democratische recht om te gaan stemmen. Gaat u dat doen over 4 weken?
Daar heb ik me nog niet over beraden. Als ik toevallig in de buurt kom van de stembus, dan denk ik, ja, je kietelt toch een beetje. Ja. Want ik wil natuurlijk dat degene die ik lief heb, wint.
Hebt u al iemand lief?
Hè? Nee, nog niet. Dat is nou net het probleem met Europa. Maar ja, ik zit nu aan tafel.
Meneer Hiddema kan de liefde niet vinden in Europa, meneer Gerbrandy.
Nou ja, kijk, we hadden het net over Oekraïne. Ja. Hoe kan Nederland in zijn eentje zo'n probleem te lijven? We hebben het over de energievoorziening. Ook zoiets dat ook weer met Rusland te maken heeft.
Nee, dat heeft helemaal geen bezwaar. Heeft niks met Oekraïne te maken. Je zou toch wel gek zijn dat je een beroepsmilitair opoffert om een of andere villa.
Ik heb het niet over militaire,
in Kiev
militaire inzet. Ik heb het erover
dat... komt het uiteindelijk wel op neer.
Ik heb het erover dat onze tuinbouwers voor miljarden uitvoeren naar Rusland. Dus we zijn ontzettend afhankelijk van elkaar.
Maar brengt u dat dan niet goed genoeg
over? Dat kunnen we alleen
over.
Maar met z'n allen. Dat kunnen we alleen maar Europees.
Niks met z'n allen. Dan kun je
daarom is het zo belangrijk, de verkiezingen van 22 mei. Want ze gaan echt ergens over. Willen wij Europa de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld inderdaad energie onafhankelijk te worden, dan moet je echt vooruit met Europa. Dan kan je niet terug of aanmodderen met wat we nu doen.
Maar ik denk wel dat we focus moeten aanbrengen.
Er zijn bij de verkiezingen, er zijn in wezen maar 2 keuzes. Of je gaat eruit, dat zegt de partij, of de PVV en de SP. Of je gaat vooruit, dat zegt D66.
Heel goed.
En de rest zit er
tussen. Maar dat u dat nu zegt, dat blijkt nu ook deze week de peiling. Inderdaad, de 2 grootste partijen in de peiling weliswaar. Dat zijn ook de PVV en D66. Is dat erg dat het beeld zo versimpeld raakt, meneer Boekenstein?
Ik snap niet de logica tussen deze 2 dingen.
Meneer Gerbrandy zegt, het is of de ene kant op, PVV, of de andere kant op, D66, blijkt ook in de peilingen, want die zijn veruit de grootste nu, waar het de peilingen voor het Europese parlement betreft.
Nou, laat ik proberen een wijs woord te spreken. De euro is een groot probleem, dat kan iedereen zien. Hè? De gemeenschappelijke markt, daar is voor gevochten. Dat hebben Nederlanders, Fransen, Duitsers bedacht. Daar is veel voor te zeggen. Het zou ongelooflijk jammer zijn dat als de euro valt, dat ook de gemeenschappelijke markt dan wordt meegetrokken. Want het is gewoon zo, Nederland verdient zijn verzorgingsstaat over de grens met zijn export. Hè? En de gedachte van de PVV is, als je uit de Europese Unie zou stappen, dat al die andere lidstaten dan zouden zeggen, nou, dan bied ik je een net zo'n mooi handelsverdrag aan. Dat is een beetje naïef natuurlijk. Hè? Met andere woorden, ik vind dus die gemeenschappelijke markt heel erg belangrijk. Maar die euro, dat maakt het zo vervelend. De euro zit natuurlijk... Zitten aan de drugs van Draghi. Hè? Die zegt van, I will do whatever it takes. Waardoor dus Frankrijk niet hervormt. En ik kan je 1 ding vertellen. Als Frankrijk op zijn handen blijft zitten, dan gaat die euro eraan. En dat is ook voer voor populisme. Want die zeggen dan natuurlijk over 5 jaar als het misgaat. Van, we hebben het altijd al gezegd dat het niet deugt.
Dat zou toch leuk zijn. Als het, want het, men reist nogal wat af in Europa, heb ik begrepen. Dan hoef je niet eens naar een bijeenkomst waar meneer Sarrazin het woord voert. Want dat is een hele kunst. Want daar staan er 300 agenten om het gebouw. Als je nog een gebouw weet te krijgen. Die heeft boeken geschreven over Europa.
Ja, kent ze.
Als je nou 700 bestelt, dan kan er nog wel af. En je verspreidt dat onder de afgevaardigden. En kom dan eens met kritiek op de inhoud van dat boek.
Want dat is dat die Duitse man die vaak undercover ging ook?
Nee, dat was een oude man van de Bundesbank.
Ja. SPD.
En heeft een heel gedegen boek geschreven. Zowel over immigratie als over de euro. Ja. En kijk, jongens, de euro is gewoon echt een probleem. Dat voor- en tegenstanders erkennen dat ook. Ja, maar wat ik jammer vind, is dat we krijgen dus nu... Er zijn nu ook mensen die zeggen, we moeten helemaal uit de Europese Unie. Dat je in Engeland...